Maar, ja, ik heb het boek met veel plezier gelezen.
Ik wist pas tot, dat was een tijdje geleden, ik wist pas gisteren dat die man met de hoed de grootvader van uw man is.
Ja, maar dat
is mij niet duidelijk geworden.
Nee, maar dat moet ook niet natuurlijk. Dat is niet zo belangrijk. Het had geen familie hoeven zijn. Het komt nu zo uit dat het boek is gebaseerd op de nalatenschap van mijn schoonmoeder. En, ja. Maar het had van iedereen kunnen zijn. Ik heb ook niemand van deze mensen gekend. Dat is misschien goed om te zeggen. Dus het is niet een boek dat over mijn aangetrouwde familie gaat of zo. Het is heel objectief.
Dat maakt toch niet uit, maar misschien is dat wel de reden waarom u die nalatenschap van die schoonmoeder in handen hebt gekregen.
Ja, dat is zeker. Niemand zou mij anders zomaar een paar generaties familiecorrespondentie hebben gegeven. Dus dat wel.
Maar het gaat over de familie Dumont. Er staat achterin zelfs een hele bloedlijn, hè, als je de bijlagen bekijkt. Maar het gaat eigenlijk over een andere familie dus.
Ook dat heel veel. De echte familie. Ja, ja, de echte familienaam is Burie. De Burie van de kunstzijdespinnerij in Nijmegen. Veel mensen kennen die nog. Ik heb de naam veranderd omdat ik. Het boek is echt een roman geworden. Het heeft weliswaar een documentaire basis. Maar het is niet een. Ik heb niet de levens van deze mensen zoals ze waren willen schetsen. Dat kon ik ook niet, want ik wist natuurlijk veel te weinig van deze mensen af.
Hoe bent u dan te werk gegaan?
Nou, je hebt een aantal vaste punten. Je hebt natuurlijk, weet je wanneer mensen geboren zijn, wanneer ze gestorven zijn. Ik had natuurlijk een prachtige familiecorrespondentie. En jaarverslagen van de fabriek. Ook heel, dat lijkt heel door, maar daar vind je toch ook hele leuke, doe je leuke vondsten in. En ja, daar moet je fantasie het verder mee doen. Dus de dialogen en ook mijn interpretatie van deze levens. Want dat is wel wat mij als auteur boeit, zijn echt levens. Niet een klein stukje van een leven, maar gewoon volle levens van het begin en het midden en het eind. En dat moet je fantasie doen. Daar heb je dan aanknopingspunten bij in de documentatie. Maar de rest moet je uit je duim zuigen.
Ja, de mensen die luisteren, die weten eigenlijk nog niet eens hoe het verhaal gaat. Kunt u dat in kort bestek uit de doeken doen? De man met die hoed, is dat?
Ja, de man met de hoed is Michel. Dat is dus de oprichter van de kunstzijdefabriek. Michel is een Maastrichts jongetje. Hij wordt geboren in Maastricht, in de Bosstraat. Zijn vader is geweermaker, de familie is afkomstig uit Luik. Heel eenvoudige familie, woont daar op een bovenwoning. En hij heeft toch, het is een man geweest, heb ik uit de correspondenties kunnen zien, met een enorme belangstelling voor techniek. En voor iemand die het toch al in zich had, denk ik, van heel jongs af aan om ondernemer te worden. En hij heeft zichzelf opgewerkt met de avondstudies handelsrekenen en Engels. En is toen eerst een, wat wij nu zouden noemen een crisismanager geworden. Is daar ingeschakeld door banken om bedrijven weer op het spoor te helpen. Was er heel succesvol in. En toen is hij die fabriek gaan oprichten.
Ja, hij komt in Duitsland zijn vrouw nog eerst tegen.
Hij komt zijn vrouw tegen, ja. Dat vond ik zelf wel een mooi iets. Hij is een hele bazige moeder. Zijn eigen moeder is een...
Maar
dat is wel bekend.
Door haar man werd bemind, zoals ik het boek goed heb begrepen.
Ja, dat is zeker zo, ja. Ja.
Dat weet u ook uit de correspondentie, of hebt u dat zelf bedacht?
Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel gehad aan de foto's. Nee, dat staat niet. Dat soort dingen schreef me mensen niet aan elkaar, volgens ik. Brieven zijn vrij zakelijk. Mm-hmm. Maar ook in dat zakelijke vind je, maar vooral eigenlijk in dit geval, bij deze vraag in de foto's, vind je heel veel aanknopingspunten. Je kijkt naar zo'n foto en je ziet dan de ogen van die vrouw. En
dan denk je, dat was een pillen.
Naar die man gekeken en dan denk je, wat is dat nou voor iemand? En ik denk dat je aan mensen hun ogen in het algemeen, maar ook aan die foto's, die oude portretten zijn vaak ook zo prachtig scherp.
Ja, maar u beschrijft het expliciet, dat iedereen denkt, god, een bazig mens. Maar die vader kijkt er al naar haar, omdat hij weet wat hij s'avonds tussen de lakens met haar beleeft. Zo schrijft hij het ongeveer.
Ja, klopt het al helemaal, ja.
Ja, nou, ik vond het wel een hele mooie zin.
Maar, ja. Ja, maar goed, dat was dus, dat waren die ouders. Het gaat om die Michel, die ontmoet al. Ja, ik pak even de lijn weer op. Ik begrijp dat je hier even bent bij blijven hangen, maar goed.
Dat is
hij ontmoet dan in Duitsland zijn vrouw. En doordat hij met een Duitse vrouw trouwt, wordt natuurlijk ook, laten we zeggen, dat het hele persoonlijke geschiedenis van die twee mensen en die hele reeks kinderen die zij krijgen, interessant tegen de wereldgeschiedenis.
Ja, dat klopt. Dat maakte ook voor mij deze correspondenties heel prachtig, omdat deze Michel trouwt met een Duitse vrouw en dat krijgt later. En dat is ook echt zo gegaan, een hele dramatische werking als Nederland natuurlijk in oorlog is met Duitsland. En zij heeft al haar familie in Duitsland zitten en zij heeft een heel zwaar Duits accent. En in Nijmegen wordt zij toch wel, ja, er wordt er toch een beetje vreemd naar haar gekeken. En ik weet ook wel dat later in haar leven, nadat Nijmegen dus gebombardeerd was, dat zij ook in een hele zware depressie is gekomen en ook... Ja, haar laatste dagen na de dood van Michel eigenlijk in de voorkamer heeft gesleten en helemaal niet meer de deur uit is geweest en erg depressief daar ook onder is geweest. Ja. Dus zij werd geassocieerd eigenlijk met de bezetting, volledig onterecht.
Ja. Maar goed, zij krijgen dus een flink aantal kinderen, allemaal zonen.
Nee, één dochter.
En één dochter, dat is uw schoonmoeder.
Dat is mijn schoonmoeder geworden, ja.
En dat wordt een beetje zo in de loop van het boek een beetje toch de hoofdpersoon van het verhaal.
Ja, het schuift natuurlijk door de jaren op. Hè. Je begint dus met de ouders van Michel. Nou, daar weet ik natuurlijk heel weinig van. En dat is ook weinig wat je fantasie kan aansturen daar.
Alle foto's, hè?
Wat zegt u?
Malen we die foto's?
Daar zijn niet zoveel foto's van. Maar die er waren heb ik natuurlijk inderdaad goed gebruik van gemaakt. Maar dan, daarna komt Michel en zijn generatie, dan de generatie daarna. En je krijgt eigenlijk steeds meer. Dat waaiert heel erg uit. Het waaiert ook uit naar andere landen. Want de dochter van Michel, die trouwt met een Hongaar. En dus de handeling verhuist ook nog naar Boedapest verderop in de oorlog.
Ja. Nou ben ik geen literatuurcriticus, maar ik vond zo die drie lagen in dat boek zo interessant. Hè? Dus die laag van die wereldgeschiedenis, de laag van die zich ontwikkelende familie met die fabriek. En dan die individuele laag, want er zit enorm veel dialoog in dat boek. Hele snel geschreven dialogen waar, als je het leest, je hoort de mensen bijna praten.
Nou, maar waar dat is een geweldig compliment.
Maar waar ligt nou volgens u de belangrijkste lijn?
De lijn ligt voor mij bij de levens van mensen. Ik vind, ik word echt geboeid door wat het leven van mensen maakt. Daar zijn natuurlijk allerlei factoren. Ik wil laten zien hoe ze in welke setting met hun ouders ze opgroeien. Maar er zijn natuurlijk ook historische omstandigheden die het leven van mensen in hoge mate beïnvloeden, maar die ze zelf niet in de hand hebben. Het wordt oorlog en je bent net getrouwd of je hebt net een fabriek opgericht en je hebt hele grote dromen daarmee. En dan is het in 1929 en de beurs stort in. Er gebeuren natuurlijk heel veel dingen en mensen hebben hun dromen en die proberen ze te verwezenlijken. En dan aan het einde heb je altijd toch in elk leven, denk ik, tenzij het een plotselinge afloop is, toch een trieste afloop, de verschrikkingen van de oude dag en dromen die ook niet worden waargemaakt. En dat hele geheel van volledige levens, dat is wat mij boeit. En dat bestaat uit meerdere lagen, bijna per definitie. En dat heb ik
nog één persoonlijke noot. U hebt mij wel in een grote verwarring gebracht, want het speelt zich af bij een Nijmeegse familie, de familie Dumont. En ooit heb ik...
Durie, dus eigenlijk.
Ja, maar ooit heb ik nog college gehad van professor Dumont, een Nijmeegse hoogleraar in de orthopedagogiek. Dus ik heb in die stamboom zitten kijken, want ik dacht werkelijk dat Dumont, u begrijpt, familie was van deze familie, maar ik begreep later dat die naam heel anders was.
Nee, dat klopt wat u zegt. Ik heb wel erg gezocht naar een naam die toch een beetje die Franse klank, want de familie komt dus uit België, dus die Franse klank had, maar ik wou niet een naam nemen die heel, die weinig voorkomt, want dat is natuurlijk gevaarlijk. Dan denkt iedereen, dan gaat het over die familie, dus dan ben je even ver vanuit, want je wil juist... natuurlijk niet de indruk wekken dat het over een bestaande familie...
Maar bij mij heeft dat effect dus wel,
Nee, maar er zijn heel veel Dumonts. Daarom heb ik die naam gekozen. Ja. In België is het misschien wel de meest voorkomende naam. Ja.
Nog, dit is deel 1. Ik ben nu al ontzettend benieuwd hoe het verder gaat met deel 2. Wanneer komt dat uit?
Ja, daar willen we nog
in uitspraken. Daar gaan we zo meteen nog na de uitzending nog wel even over. Ik wil het nog even hebben, de laatste 4 minuten, over dat hyperboek.
Ja.
Want dat is toch ook wel heel bijzonder. Ik heb dat nooit eerder meegemaakt. Er is dus een hyperboek aan verbonden. Nou, legt u maar uit wat dat dan precies inhoudt. En dan kunnen we naar het internet, hè?
Ja, het is een multimedia roman, zou je kunnen zeggen. Het is een online versie van het boek. Die bevat de integrale tekst in 2 lagen. Bovenste laag is een leeslaag. En dan kun je verder klikken. En dan kom je in een wat dan heet een sfeerlaag. Dat heb ik overigens niet alleen bedacht. Ik heb daar in samengewerkt met Aisjen Schaaf, de webmaster van de Book Girls. En hebben we zo gemaakt dat je daar in de tweede laag, daar wordt het hele familie dossier, het gedigitaliseerde materiaal en de links en alles wat ik eigenlijk van die documentatie beschikbaar heb en ook bij elkaar heb gesproken.
Allemaal op het internet. Dus mensen
op internet. Maar mensen kunnen ook zelf aan bijdragen.
Ja, mensen kunnen dus ook zelf kijken wat u bedacht hebt en wat er historisch is.
Ja, de bedoeling is eigenlijk, dat vind ik zelf het leuke, want ik voelde me soms ook wel een beetje schuldig als ik zo aan de haal ging met die mensen en die helemaal kneden naar mijn eigen fantasie. En vaak werd dan ook wel gevraagd van mensen die het wel tussendoor hebben gelezen nog, van ja, wat is nou echt en wat is nou niet echt. En dat boek kun je dat weer in ondervangen, want je kunt daar in de echte documentatie laten zien. En daar kun je dus inderdaad.
Ik kan toch ook zeggen, luister, ik maak een boek en verder gaat mensen niks aan op dat verder.
Dat is ook zo. Ik geef het prijs omdat ik het toch wel ook een fascinatie voor die afzonderlijke laag heb,
ja,
denk ik.
Even zitten surfen, moet ik zeggen. Maar de mensen worden ook uitgenodigd om te gaan toevoegen. Een soort interactie met de auteur. Ja. Wat hebt u tot nu toe binnengekregen? Of is het iets onbeheerlijks?
Ja, heel
of
mooie
zegt u,
ja,
dat is echt een hele nieuwe vorm van literatuurbedrijf?
Ja, dat weet je niet natuurlijk. Die pretentie heb ik niet. Het is een soort plakboek voor mij. Het geeft een verdieping aan het boek. Iedereen die denkt van, nou, hoe ziet die grandpa er nou uit? Of wie is dan die vrouw met die vurige ogen waar het straks over gaat? Nou, die kan dan nu even zien op wat voor persoon ik die fantasie heb losgelaten. En sommige mensen vinden het ook helemaal niet leuk, hoor. Die willen gewoon alleen maar dat boek en hun eigen fantasie hebben. Maar anderen vinden het misschien toch wel weer wel spannend. En het is ook leuk om mee te helpen zo'n boek aan te kleden. Want bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, mijn uitgever was er bijvoorbeeld erg enthousiast over, Willem Donker. Die stuurde mij op een gegeven moment de schepen op waarop mijn hoofdpersoon naar Indië is gevaren. Precies die schepen. En het leuke was, in die schepen zaten ze bekleding op die, hoe heet dat nou, op die schepen, stoffering.
Mm-hmm.
En die stoffering die was afkomstig van de textielfabriek van mijn eigen grootvader.
Nou,
dus dat vind ik, er zijn al van die verbanden die eigenlijk via internet gelegd worden. En dat vind ik fantastisch dat kan.
Er is een nieuwe wereld geopend. Er komt een tweede deel, hè? Wanneer weer? Binnenkort?
Ja, nou, binnenkort.
Binnenkort.
Nou, nee, maar dit is echt nog wel veel. Het staat in de stijgers, maar er is nog een hoop werk te doen.
Goed. Pauline van der Ven, het is een fantastisch boek. Het is een dik boek. U hebt geschreven De Man met de Hoed. Uitgave Anthony Donker. En er is nog een hyperboek. Willem Donker. Het hyperboek op internet. www.demanmetdehoed.nl. Hartelijk dank.
Graag gedaan. U kunt teletekstpagina 257 en website nieuwshow.nl als u nog informatie wil. Zometeen Tros Kamerbreed met daarin de laatste aflevering van de zomerserie, waarin Kees Boman vandaag praat met Jeltje van Nieuwenhoven. Die is momenteel voorzitter van de commissie die de partij adviseert over de nieuwe Kamerleden. En wij zijn er volgende week weer. Dag.
Tros Radio 1.